De laatste 8 wedstrijden heeft Schotland in de laatste 20 minuten van elke wedstrijd in totaal cumulatief 6 punten gescoord en 87 punten tegengekregen. Dus ze eindigen elke wedstrijd gewoon echt vol in de bagger.
Hallo allemaal, we zijn er weer bij Rugby Roundup en alweer de 4e aflevering van de Autumn Internationals serie. En met mij natuurlijk weer links van mij Zeno, welkom, goed dat je er bent. Leuk. En rechts van mij Tim. We hebben eigenlijk echt geen tijd te verliezen. Ik ga me heel even verontschuldigen voor mijn stem. Beetje hees, hè? Vinden we oké, ja. Hoop ik. Maar we hebben geen tijd te verliezen, want het was echt een klasse weekend. Rugby van het hoogste niveau. Dus we hebben heel veel te vertellen in deze podcast en te bespreken. Dus ik ga gelijk met quick throw in beginnen. Dan begin ik bij jou, Zeno. Ja. Schotland kan zich voorlopig nog geen topland noemen.
Eens.
Er komt al wat geluid bij de rechterkant.
Dreunen begint al. Nee, 100% eens. Ja.
Het is nu al tijd voor een nieuwe bondscoach van Schotland. Townsend is out.
Nee, niet eens. Maar daar kom ik nog terug. Maar mijn hoofd zegt van niet. Maar mijn hart zegt natuurlijk na dit weekend van wel. Maar we komen erop terug.
We komen erop terug. Zena, wat is jouw antwoord?
Ja, ik sluit me ook oneens. Daar gaan we het dan nog straks over hebben.
Oké,
ja.
Ik had een ander antwoord verwacht van jullie. Dus dit vind ik leuk. Ja. We hebben genoeg om te bespreken. Engeland is de grootste uitdager voor Zuid-Afrika op het WK.
Oneens.
Ja, omdat jij natuurlijk aan Frankrijk denkt.
Ja, en Nieuw-Zeeland en Ierland.
Nee, ik ben het wel mee eens. Na deze autumn, zeker, ja.
Oké. Ik onthoud me van stemming, maar ergens hoorde je
de
misschien mij...
Oh, de grootste uitdaging. Ik hoorde enige.
De grootste was grootste. De vraag.
De grootste wel, denk ik.
Ja, ik denk het ook.
Moment wel, ja. Eens. Ja.
Toch wel? Je wijzigt je mening, Zeno.
Ierland, we hebben nog dit weekend te gaan.
Ja, kunnen we hier
dan is de besluit volgende week.
Ja, dat kan. Dat is goed. Dat is goed. Zeno, meteen naar jouw player pick eigenlijk, want die komt van Engeland vandaan. Vertel.
George Ford.
Ja.
Ja, fantastische wedstrijd gespeeld. Ja, echt heel erg genoten van de verantwoordelijkheid die hij heeft genomen om dat team te dragen naar die overwinning. Dat was echt gaaf om te zien.
Ik wil er straks heel veel meer over horen. En jij, Tim?
Ja, ik had Ollie Lawrence, maar ik wil hem eigenlijk veranderen.
Mag niet. Jawel, tuurlijk.
Mag dat niet?
Jawel, kom door.
Nee, we beginnen even. Misschien dat ik er twee doe. Ollie Lawrence vond ik echt geweldig spelen. Mm-hmm. Maar toen ik zag dat Zeno George Ford had gekozen, toen dacht ik van, ik ga eigenlijk toch even wat verder kijken. Maar ik vond Ollie Lawrence geweldig. Maar we komen zo meteen bij mijn eigenlijke echte.
Maar dan wil ik ook twee.
Ja, wie wil jij er af? Nee, doe maar. Noem er nog één.
Carreras.
Oké. Daar heb jij tussen getwijfeld.
Ja, nou ja. Dat
is pijn bij mij.
Ja, pijn. Maar
daar gaan we
genoeg player picks.
Gaan we het over hebben.
De hele uitzending.
Ik wou zeggen, dit is eigenlijk ook gewoon de reden waarom we zoveel te bespreken hebben. En jullie dus ook zoveel goede spelers willen noemen, omdat het gewoon fantastisch rugby was dit weekend. Ja. Laten we meteen beginnen dan maar met de wedstrijd die gespeeld is. Engeland tegen Nieuw-Zeeland. Daar zaten we allemaal, heb ik zitten appen met jou toen? Nee, maakt niet uit.
Dat was Argentinië.
Ja, dat was oh ja. Nou, maar deze wedstrijd was natuurlijk ook echt eentje om eens even flink over de diepte in te gaan. Zeno. Als we het hebben over een reclame voor de sport, een visitekaartje voor de sport. Als jij tegen mensen die nog nooit rugby hebben gekeken zegt, joh, ga eens een samenvatting terugkijken, dan is het deze wedstrijd.
Ja, uiteraard. Ja. En weet je, die hele opbouw, dit is gewoon een soort van, dit hoort in de hele geschiedenis weer zo'n wedstrijd erbij. Volgens mij was het 2012 dat Engeland voor het laatst in Twickenham van Nieuw-Zeeland heeft gewonnen. 13 jaar, 2013? Ja. Nou ja, dus 13 jaar geleden. En daar wordt nog steeds over gesproken, weet je. En dan is dan nu is dan weer zo'n wedstrijd. Engeland wint weer van de All Blacks. Ze hebben dat volgens mij 9 keer in een hele rugby-avontuur kunnen doen. Dus dat is gewoon zo uitzonderlijk. Dus hier wordt gewoon heel lang weer over gesproken. En ook op de manier. Dus dat is gewoon was ontzettend gaaf
wedstrijd. En ook de manier waarop beide teams tijdens andere fases van de wedstrijd dominant waren. Dus we zagen Nieuw-Zeeland uit de startblokken komen. En toen dacht je eigenlijk van, oh nee, gaan we dit
Engeland
door.
Werd volledig overlopen. Ja. Ik dacht echt, nou, wat hebben wij nou zitten opscheppen over Engeland?
Dus je denkt van, nou, dit wordt een gigantische score. En dan komt op een gegeven moment net voor halftijd, beginnen ze een beetje terugkomen, scoort George Ford natuurlijk die dropcall. En dan ga je net even wat lekkerder de kleedkamer in als thuisteam. En dan zie je toch in de tweede helft weer dat het soort van, weet je, net als een wip in de speeltuin, dat het heen en weer blijft gaan. Dus dat was natuurlijk wel heel mooi te zien dat allebei de teams er wel echt aan bod kwamen in het spel.
Waar heb jij het meest van genoten? Op welk moment in de wedstrijd dacht jij, oeh, nou, dit is echt hoogtepunt?
Ja, er zitten echt heel veel momenten in. Hè. Dus, Tim noemt er al een paar. En ik denk, als we even over George Ford, zeg maar, mijn player pick kunnen hebben. Hoe hij, zeg maar, in de eerste helft, waarbij je ziet dat Engeland wel heel erg hun best doet, lekker in de wedstrijd proberen te komen, maar dan twee tries best wel makkelijk tegenkrijgen. Mm-hmm. Dat hij dan met die dropkicks eigenlijk gewoon het scorebord blijft vullen, zeg maar. En dat je toch met twee dropkicks, net als een try, bijna net zoveel als een try scoort, hè. 6 punten, try is 7 punten. Dus dan zit je er gewoon eigenlijk bovenop. En eigenlijk is dat dan weer zoiets zo van die dropkicks wat we eigenlijk niet meer zien tegenwoordig in rugby.
Het was ook een beetje zo van, ja, we willen liever tries zien, toch?
Ja,
op een gegeven moment was het niet chic om dat te doen.
Precies, het was niet meer chic. Mensen, het was niet heel erg dynamische spel of heel erg enthousiasme spel wat je dan naar voren kreeg. Maar het is wel een supergoed wapen uiteindelijk. En dat zo'n nummer 10 het dan weer even uit de schoenendoos haalt en die dropkicks gebruikt om die score om er achteraan te gaan. En het is heel fijn voor je, zeg maar, als team, als voorwaarts, als je zo hard aan het werken bent, dat je gewoon even 3 punten pakt. Weet je, dat je beloond wordt voor dat, voor dat werk wat je verricht.
Ja. En zoals je al zei, we zien het eigenlijk sinds De Beer en La Maison van Frankrijk, die het vroeger vaak deed. Johnny Wilkinson.
Wilkinson deed nog. Ja,
en dan zie je nu dat het weer een beetje terug begint te komen. En het zijn gewoon hele makkelijke punten. Want je hoeft er heel weinig voor te doen als team.
En vaak zag je vroeger dat ze dan heel erg naar opbouwden. Dus dan gingen ze echt, zeg maar, zo van die rondom de rucks, van die kleine fases spelen. En dan ging de 10 erachter staan. Dus dan duurde het heel lang. Dan zag je, er werd dan opgebouwd naar een dropkick. Maar nu gaat dat eigenlijk best wel
snel. Dat kan ook eigenlijk niet meer.
Nee.
Want als je heel langzaam speelt, dan krijgt de verdediger veel te veel tijd om op te lopen. En dan zie je dat die team meestal te weinig tijd heeft. Terwijl nu is het inderdaad heel dynamisch. En het is een soort van onverwachts, wat het ook wel spannend maakt natuurlijk.
Ja. Ze waren vervolgens de tweede helft. Was een totaal andere helft dan de eerste helft. Toen zagen we in één keer een heel ander Engeland. Wat was daar in jouw momenten dat stuivertje wisselen wat je bedoelde?
Nou, mijn grote moment was eigenlijk Ollie Lawrence try in de eerste helft. Toen zag je echt dat ze fysiek aanwezig waren. Hij liep geloof ik over twee of drie Nieuw-Zeelanders heen. Scoorde echt een soort Manu Tuilagi try. Was echt
ongelooflijk wedstrijd die hij speelde.
Hij is wel de nieuwe Tuilagi eigenlijk.
Ja.
Maar als je kijkt qua kwaliteit en hoe sterk ze zijn, het hele team door. Ben Earl had weer een geweldige wedstrijd. En je ziet gewoon, Itoje was weer zo irritant. Overal zit hij tussen, weet je al. En ze waren echt gewoon, ze waren echt goed aanwezig.
Ja, en dan ook over Lawrence, zeg maar, dat hij die try scoort zo fysiek. En dan die set-piece try die ze in de tweede helft scoren.
Dat hij hem paast.
Ja, dat hij hem paast. Hè, dan krijgt hij uit de line-out krijgt hij de bal. En dan zie je eigenlijk al die Nieuw-Zeelanders beetje op hem duiken, weet je, 3 of 4 man die vast gaan staan omdat hij de bal heeft, Lawrence. En dan geeft hij gewoon een kleine tippaas naar nummer 12 en die loopt gewoon dat gat onder de palen.
Onder de palen, ja.
Ja, weet je, en dat laat ook wel weer de klasse zien van Engeland, dat ze dus kunnen wisselen. Ze kunnen verschillende speelstijlen spelen. Ze kunnen dat harde, fysieke, rechtdoor, recht aan. Maar ze kunnen dan ook zeggen, oké, weet je, afleidingsmanoeuvre en achterlang spelen of toch een extra paasje spelen. Die voorwaarts zijn heel erg dynamisch. Die kunnen ook en pasen en hardlopen. Dus dan zie je gewoon, dat is echt heel compleet rugby. Dus
weet je wat Nieuw-Zeeland vroeger was?
Ja.
Zij worden een beetje die nieuwe. Zij mogen straks niet meer verliezen, toch? Zij mogen niet meer verliezen zometeen.
Nee, inderdaad.
Zijn zij op dit moment gewoon favoriet voor de Six Nations? Kunnen we dat al stellen? WK ook vooruitblikken? Even de toekomst?
Ja, dit is wel heel hoopvol, zeg maar, voor hun. Ja, ik denk dat ze nu vooral even genieten van deze overwinning tegen de All Blacks.
10 wedstrijden op rij sowieso gewonnen nu. En dus van Nieuw-Zeeland een thuiswedstrijd gewonnen.
Ja, eentje met 16-15 van Schotland, die telt niet.
Ja, dat stel je toch niet aan. Dat stel
maar dus ik denk dat ze zeker grote kanshebbers zijn voor die Six Nations. En dat ze ook wel nu, weet je, onderling kunnen zeggen, we gaan nu voor een Grand Slam, weet je, als Engeland zijn. Dat ze gewoon nu zeggen van, oké, we hebben nu misschien het zelfvertrouwen en de klasse om gewoon te zeggen, weet je wat, we gaan nu kijken of we die Grand Slam weer binnen kunnen halen. Wat wel mogelijk is. En dan heb je gewoon een hele mooie strijd weer tegen Frankrijk, tegen Ierland. Dus het wordt weer fantastisch Six Nations om naar uit te kijken.
Ja, Nieuw-Zeeland, jij zei vorige keer, zij mogen niet verliezen. Zij zijn natuurlijk de nummer 1.
Dat is wel gedaan, hè?
Ik wil zeggen, Tim, wil je hier nog even op terugkomen op die woorden van jou?
Nou, ja, het duidt dus toch wel weer aan wat wij vorige week zeiden. Is dat dit is geen onsterfelijk team. Ze zijn, ze maken fouten. Ze zijn verslaanbaar. Is dat een Nederlands woord?
Ja, ja, ze zijn verslaanbaar.
Ze zijn verslaanbaar. En ze zijn gewoon mensen, hè? Net als de rest van ons. En dat was dit weekend wel heel erg duidelijk. Terwijl ze toch best wel een heel mooie pot samen hebben neergezet. Maar het is niet het Nieuw-Zeeland dat wij van vroeger kenden. En wij hebben die gouden periode hebben we doorgemaakt. En ja, die hebben we in de afgelopen paar jaren hebben we die dan meer naar het noordelijk halfrond toe zien trekken. Hè? Bijvoorbeeld het Ierland en het Frankrijk. En nu dan misschien het Engeland. Ik denk dat we even af moeten wachten wat er dit weekend gaat gebeuren tussen Ierland en Zuid-Afrika. Met het oog op de Six Nations natuurlijk. Maar dit is... ik heb wel echt het gevoel, als ik er zo naar kijk, dat de dominantie van het rugby aan het verschuiven is van het zuidelijk halfrond naar het noordelijk halfrond. Want als we kijken naar de grootmachten in de afgelopen 20 jaar, dan hadden we het er eigenlijk altijd over Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika. Die zaten bij.
Ja.
En nu begint die wereldmacht wel een beetje te verschuiven, wat natuurlijk ook wel heel erg leuk is.
Ja. Een grote uitspraak van je wel, vind ik. Ik bedoel, ik snap waar je...
We kunnen hem nog uitknippen.
Nee.
Nu ik nog een wereldtitel.
Ja, precies.
Er wordt eraan vastgekoopt. Maar ik vond het slordig, Nieuw-Zeeland. Ja. Ik vond ze slordig in de rugs. Foutjes, dat soort, weet je, dat Taylor toch dat balletje eruit. Ik weet je, dat is... Als je dan voorstaat als Nieuw-Zeeland, geef je altijd de mogelijkheid aan je tegenstander om weer terug in de wedstrijd te komen. En dat hebben ze tegen Schotland ook gedaan. Stonden ze ook voor... Schotland kan terugkomen.
Ook twee tries, hè?
Ja, ook twee tries voor. En toen hebben ze wel gewoon het afgemaakt. Als Nieuw-Zeeland
en dan spreken we altijd van, ja, maar dat is Nieuw-Zeeland. En die komt altijd wel weer terug. Maar dus niet dus.
Tegen zo'n team als Engeland niet. En dan, zie je het ook verschil tussen Engeland en Schotland. Dan zie je rugby 80 minuten volhouden. Dan zie je wat de wissels moeten doen. Dan zie je dat zo'n plan
van
klopt.
Van de bank afkomt.
Ja. Ja. Dus dat is wel echt. En dat Nieuw-Zeeland, de line-out, vond ik echt heel slecht. Ze hebben veel eigen ballen verloren in de line-out. Geen druk op de tegenstander. Dus dat zijn wel van die dingen dat ik denk van ja, dit was niet op het niveau.
De line-out, Mr. Fabian.
Nou, dat wou ik het. Ik liet hem even uitspreken, maar daarna wilde ik er inderdaad op inhaken.
Ja.
Nou ja,
dat
inderdaad.
Dat was een voorzetje.
Ja, ik wilde even op. Maar jij gaat natuurlijk weer voor je
beurt,
Tim. Nee, maar serieus. Ze miste Fabian. Die was ziek.
Nou ja, kijk, dit was wel een type wedstrijd waarin een speler zoals hij tot zijn recht komt. Want het was een beetje rommelig en hij zit altijd met zijn lange klauwen overal tussen. Mm-hmm. Net zoals Itoje bij Engeland doet. En dat is wel, dit is het type wedstrijd waar je problemen kan veroorzaken in een positie zoals hij speelt. Want hij zit natuurlijk echt in het midden, hij zit overal tussen, hij is overal bij. En zoals we al zeiden, hij kan ook overal bij zijn door die geweldige motor die hij in zijn lichaam heeft zitten. Maar of ze hem gemist hebben, dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen in rugby, omdat er 15-tal spelers voor een team spelen. Maar wij hebben hem wel gemist.
Wij hebben hem sowieso gemist. Ja, maar jij zei ook al wel, die line-out die ging dus echt niet zoals de afgelopen wedstrijden ging. Dan kun je toch gewoon eigenlijk simpelweg concluderen dat ze daarin in ieder geval Fabian echt misten.
Daar missen ze hem. Maar daar missen ze hem. En dan zat ik ook nog te denken dat eigenlijk aan het einde van de wedstrijd dat Ben Earl die gele kaart krijgt. En dat... Nieuw-Zeeland scoort, Jordan, weet je, dat ik eigenlijk denk van, pas op Engeland. Weet je, dat ze daar nog, dat je dan nog zo'n kantelmoment hebt, dat je dit is Nieuw-Zeeland, ze gaan alsnog die wedstrijd binnenhalen aan het eind van de wedstrijd. En dat het Engeland eigenlijk is heel erg leuk om gewoon die wedstrijd, weet je, om te keren, naar hand te zetten, met gewoon druk uit te voeren, dan zo'n counter-attack try aan het eind, dat je gewoon ziet van, wij domineren deze wedstrijd. Dus dat is wel echt grote klasse.
Ja, maar nog even terug naar die try van Dingwall. Die Ollie Lawrence op het laatste moment één paasje extra geeft. Terwijl iedereen denkt dat hij recht toe recht aan in komt lopen. Dat is niet een try die Nieuw-Zeeland een paar jaar geleden had gegeven. Gewoon set piece. Kijk, set piece in rugby is natuurlijk de makkelijkste manier om te verdedigen. Want iedereen staat precies waar ze horen te staan. Je hebt tijdje om je te organiseren. En er worden eigenlijk heel weinig eerste fase tries van set piece afgescoord. En dat ze die zo onder de palen laten lopen. Ja, dat duidt wel een beetje aan waar ze als team zijn, vind ik.
Ja, want in die zin, die try was natuurlijk, was een hele goede keuze. Het was een hele mooie try. Maar als je kijkt naar gewoon de defense van Nieuw-Zeeland, stond
een verkeerde keuze. Er stond gewoon eentje te slapen.
Ja, dat is het harde dan. Hè?
En maar het is ook wel, denk ik, leuk om bij te noemen hoeveel aandacht wordt gestoken in dat soort set-piece moves. Als je als zeg maar, als je dan zo'n wedstrijd voorbereidt en vooral vanuit coaches en dan weet je van die player leadership group, je gaat dan zo'n team analyseren en dan ga je kijken waar zitten de zwakke punten. En dan ga je dan een beweging opmaken. Dus dat is natuurlijk, het is natuurlijk ook heel gaaf dat ze zo'n plan maken en dat het dan lukt. Dat ze gewoon zeggen van oké, weet je wat, we zien het team zo reageren op zo'n beweging en we gaan er wat op verzinnen. En dat vond ik altijd wel heel mooi, dat je... Het ziet dan op het veld, ja, dat het dan werkt. En het ziet er dan zo simpel uit, als we dan zo'n wedstrijd kijken. Maar er zit heel veel werk en tijd.
Uren
en analyseren.
Ja. Die boeken vol met allemaal plays die al vaststaan en getraind worden. Was jij een speler, Tim, die echt van de videoanalyses was?
Nee.
Had al een klein vermoeden.
Ik vond er helemaal niks aan.
Jij was gewoon
dan ga je iemand analyseren, je tegenstander, en dan stapt hij altijd van zijn rechtervoet af, bijvoorbeeld. Weet je, dan ga je zeggen, hij stapt altijd van zijn rechtervoet af. En dan zal die net die ene keer van zijn linkervoet afstappen. En dan sta je aan de verkeerde kant. Ja, ik vond er gewoon helemaal niks aan. Tuurlijk, ik kijk wel altijd naar wat de fly-half en de scrum-halves deden. Zat ik positioneel verdedigend in de juiste plek stond. Is die rechtsvoetig, is die linksvoetig?
Ja.
Vanaf welke posities kickt die? En wat kan ik verwachten? Weet je wel, de grote lijnen. Maar ik denk juist op mijn positie en op onze positie is het dat onverwachte wat je een goede speler maakt. Dus als mensen mij gingen proberen te analyseren, ik probeerde ook niet drie keer hetzelfde achter elkaar
je
te
moet
doen.
Altijd weer
anders dan weet ze
weer verrassend te zijn.
Maar dat is denk ik bij jullie als voorwaartse weer heel anders. Ik bedoel, ik herken wel wat jij zegt. Jullie moeten natuurlijk veel meer met de line-out en de scrums gewoon echt houden aan wat de afspraken zijn.
Nou ja, waar ik natuurlijk vooral heel erg mee bezig was toen ik rugby was, de line-outs.
En dat
was
in de modder lopen.
met modder lopen. maar die line-outs, daar ging gewoon heel veel tijd in zitten. Want dat is gewoon een heel strategisch spelletje. En dat vond ik ook heel leuk, omdat je gewoon heel erg kijkt van wat doet de tegenstander, wat voor verdediging zetten ze op en hoe kunnen wij ze destabiliseren. Weet je, hoeveel man zet je in de line-out waar? En dat is dan ook samenspraak met je backs. Dus dat was gewoon altijd heel leuk om... En dan moet je nog een plan maken, en dan maak je een plan. En dan moet ook nog heel het team, of heel je voorwaartsen allemaal, zeg maar, dat plan overnemen en...
Volgen.
Ja, volgen, maar ook zeg maar het kunnen uitvoeren op de wedstrijd onder druk. Dus je moet daar ook zeg maar goed mee omgaan.
En dat zegt ook weer hoe belangrijk het is dat ook al je wissels en al je reservespelers net zo goed het gameplan en alle moves en dingen weten.
Nou, juist.
Juist die, ja precies. Fabian was er niet, Fabian Holland. Dat was jammer. We hebben hem allemaal gemist vanuit Nederland gewoon op de bank zittend. Maar zeker daar ter plekke ook, want Ziggo was daar. Ziggo Sport was aanwezig samen met JJ. Die zocht hem op van tevoren. Er was nog niks met hem aan de hand, Tim.
Tot Jay opkwam.
Tot Jay er kwam.
Ja, die
wat
maakt altijd iedereen
daarvan?
Ziek. Ja, vind ik helemaal niet raar.
Het is een ziek man.
Jay is er en het is in één keer is weer iemand ziek, weet je wel. Ja, heel vreemd. Heel vreemd. Verdacht.
Ja, ik vond het ook verdacht. Jij bent een goede vriend van JJ. Jij hebt hier vast contact over gehad. Zij zijn er dus heen gegaan. De video komt natuurlijk online. Op YouTube-kanaal is die te zien binnenkort. Dus hou dat vooral in de gaten van Ziggo Sport. Hele leuke uitzending alsnog geworden. Maar ja, jij hebt contact gehad. Het was wel even een domper.
Ja, hij zei dat hij het zelf niet... Oh, JJ.
Ja.
Met Fabian. Nee, het was...
Met Jay.
Ja, het is met Jay, ja. Ja, hij zei dat hij hem niet ziek heeft gemaakt expres, maar dat het misschien wel door hem kwam. Nee, ik weet het niet. Het was net voor de wedstrijd, dus ik heb ook niks gehoord. Ik weet niet wat er met hem aan de hand was, maar ik neem aan dat het iets acuuts was. Dus.
Ja. Hij is wel... we hopen hem dit weekend natuurlijk weer te zien. Hij is ondertussen wel even genomineerd voor een hele mooie prijs. Hij kan vanuit de World Rugby wordt er altijd een... wat is het? De beste speler, man, vrouw, sevens, fifteens. Ja. Maar ook de beste breakthrough player of the year.
Ja.
En daar is hij genomineerd, Zeno.
Ja, ongelooflijk.
Ja, maar kan jij uitleggen aan de luisteraars hoe bijzonder het is dat je door World Rugby voor zo'n titel genomineerd wordt?
Ja, als je dan kijkt in de lijst van alle spelers die daar voor zijn genomineerd, voor mij, Tim, je hebt het net nog opgezocht.
Ja, ik heb hem hier staan. Itoje heeft hem gewonnen, Entemac Capuozzo van Italië heeft gewonnen, Will Jordan van Nieuw-Zeeland. En de lijst gaat door. Het is een soort jeugdballon d'or. Het is de beste speler van het jaar. Zeg maar onder de 23. Ja. Dus het is echt wel heel erg knap. Ja.
Heel knap. En dat is een beetje, bedoel, die aanstroom van jonge gasten, fanatieke gasten, dat is natuurlijk super groot. Dus om er dan uit te springen, weet je, om daar dat je zo uitblinkt dat je daarvoor genomineerd wordt, is natuurlijk grandioos. Ja.
Hij is natuurlijk niet. Ze zijn met z'n vieren nog. Wanneer wordt het bekend gemaakt? Weten we niet eigenlijk, hè? Weet ik eigenlijk niet.
Volgens mij is het altijd net na de Six Nations.
Maar goed, hij maakt kans, 25% kans, dat hij met deze prijs er vandoor kan. Goeie, jij hebt mijn lesjes wiskunde ook gehad. Ja, het is natuurlijk super gaaf. Hij is niet de eerste Nederlander die genomineerd is. En dat ga ik er dan toch even inbrengen. Want ik kwam hiermee. Ik zeg, er is eerder een Seven speelster ook voor beste Seven speelster genomineerd. Dat was Kelly van Harskamp.
Ja.
En dat was natuurlijk mijn teamgenoot. En zij was toen als eerste genomineerd vanuit World Rugby voor zo'n prijs. Super gaaf.
Cool.
En hij dus nu weer opnieuw. En bij de man is natuurlijk een nog grotere concurrentie, dus heel knap. En wij als Kikkerlandje doen haar er gewoon aan mee.
Goed, hè?
Ja.
We gaan allemaal stemmen. Kan je erop stemmen? Ik weet niet of je erop stemmen.
Ik weet niet hoe dat gaat.
Anders ga ik duizend stemmen.
Als het nou zo is, dan gaan we een oproep maken promoten. Allemaal stemmen op Fabian. Maar dat zal iedereen natuurlijk wel doen. Sowieso trouwens gaat Nederland lekker. In 2023 werd de onder-20 team ook al Europees kampioen. Op dit moment zijn zij ook in het EK actief. Ze zijn op dit moment in de halve finales allemaal beland. Ik ga hem toch even opnoemen. Volgens mij, inmiddels heeft onder 18 de strijd verloren in de halve finale. Dat is op dit moment net gespeeld. De podcast is natuurlijk eerder opgenomen dan wanneer die online komt. Dus inmiddels is dat oud nieuws. Maar zij hebben helaas verloren. Maar ze strijden zaterdag nog om het brons.
Ja, oh, leuk. Dus
dat is heel gaaf. En onder 20 die speelt nog tegen België in de halve finale. En die mogen dan eventueel zondag de finale spelen. Ik wilde dit toch ook even benoemen. Ja, omdat het juist zo gaaf is dat die Nederlandse teams, die jongere teams, ook zo ontzettend lekker aan de weg gaan timmeren zijn.
Ja, en belangrijk voor de toekomst van rugby in Nederland natuurlijk. Helemaal belangrijk. Wij hebben allebei zelf Nederland onder 18 gespeeld. Jij hebt met mijn broertje Sepp gespeeld.
Ja, onder 18.
Ja, ja. Dus wij hebben allebei in die EK's gespeeld. En dat is op dat moment is dat een van de grootste dingen in je leven. Dat is geweldig. En hopelijk komt er wat meer talent uit voort die het rugby in Nederland voort gaat drijven.
En dit is een mooie carrière zoals jullie of een Fabian.
Ja, we worden ook wel...
Of in Nederland, liever ook, in Nederland.
Ja, de nieuwe, wat is het? De Dirk Lanes en zo.
Ja.
Ja. Nee, maar er worden ook best wel wat jongens daarin gescout. Hè? Als ze dat soort toernooitjes spelen, weet je, daar loopt van alles rond. En dat is de leeftijd waarbij dat een beetje wordt gekeken wat voor een potentie zit er allemaal. Dus voor die gasten weten dat ook allemaal. En ze spelen voor hun land en ze zien ook wel mogelijkheid van misschien word je ergens opgemerkt en krijg je een telefoontje. Dat is natuurlijk ook... Heel vet om mee te maken.
Volgens mij is Koen Bloemen op die manier ook gescout. En Vikas Meijers bij Cardiff.
Want vaak speel je dan in Frankrijk of in Italië. Weet je. Dus die clubs die komen altijd even kijken naar wedstrijden. Van wat loopt er allemaal rond. En we zoeken een voorwaartse. We gaan even
naar
Nederland kijken. Ja. We gaan even kijken naar Georgië. Ja, dat is wel. En dan valt er een speler op. En dan word je zo opgemerkt. Dus dat zijn ook wel liggen soms ook kansen voor jonge spelers.
Zeker.
Gaaf, heel leuk. We blijven ze natuurlijk ook volgen en zullen er ook in de volgende podcast genoeg aandacht weer aan besteden. Volgende wedstrijd die ook vanuit de Autumn International natuurlijk gespeeld mag worden, waar we ook van gaan genieten, is Schotland-Argentinië.
Ja,
Tim,
top hè.
Je mag los, jongen. Het is,
ik kan hier uren over praten, maar het was een drama. Het
ik zeg trouwens, die gaat spelen, maar ik zit heel in de
war.
Die is gespeeld. Ja, maar even, jij hebt hier slecht van geslapen.
Nou, het was echt gewoon schandalig. We stonden met 21-0 voor en met 20 minuten geven we gewoon de hele wedstrijd weg. Het was echt, het begon
24-33 wordt het uiteindelijk, Tim.
Ja, het was echt, echt drama. En Finn Russell begon met een of andere hele rare lange paas op de Argentijnse treilijn die geïntercept wordt. Ze gaan bijna de lengte van het veld. Blair Kinghorn krijgt geel. Die liep te rommelen in een ruk of zo. Ik weet niet wat hij deed na een tackle. En vervolgens scoren ze een try. En dan zit je al van, nou weet je wel, één treitje. 21-7. En toen begonnen wij te... Jij zegt tegen mij, dat gaan ze niet meer weggeven. En dan komt er nog eentje. Je denkt, oh jeetje, nou wordt wel een beetje spannend. En dan komt er nog een en je denkt, oh nee. Als ze nu maar niks doms doen. En in de laatste minuut of zo geven ze de try weg. En het is ook typisch hoor. Ik zat toevallig een statistiek te lezen van de week dat in de laatste 8 wedstrijden heeft Schotland in de laatste 20 minuten van elke wedstrijd in totaal cumulatief 6 punten gescoord. Mm. En 87 punten tegengekregen. Dus ze eindigen elke wedstrijd gewoon echt vol in de bagger.
Ja.
Hier heb ik een kijkersvraag over gekregen. Die kwam bij mij persoonlijk binnen van Jan Willem, hoe kan het toch dat de Schotten maar een helft super rugby kunnen laten zien? Is het de Argentijnse bamsquad die het nu weer laat zien?
Nee, ik denk niet dat het Argentinië was. Ik denk echt dat het Schotland was. De vraag is waarom we elke keer zo slecht eindigen. Zijn ze niet fit genoeg? Is de bank niet sterk genoeg? Wat er wel uit naar voren kwam, is dat 2 weken geleden werd Duan van der Meer natuurlijk gedropt.
Ja.
Die krijgt dan nu een plekje op de bank, waardoor er niet een extra tweede rij op de bank kan. Vervolgens krijgen we een blessure in de tweede rij in de eerste helft, waardoor er dus geen vervanging in de tweede rij in de tweede helft is. Vaak worden die tweede rijers in de tweede helft ergens gewisseld. Dus speelden allebei de tweede rijers bijna een hele wedstrijd. Je hebt dus geen verse tweede rijer in die tweede helft. Dus dat was natuurlijk al een tactische fout. Waarom er in hemelsnaam een winger op de bank zit, snap ik al helemaal niet. Want meestal heb je een 9 en een 10 en eventueel een utility back die een beetje overal kan spelen. Dat kan Duan van der Merwe niet. Die kan alleen maar linker wing spelen, net zoals ik vroeger deed. Dus het was tactisch al niet sterk van Townsend. Of dat het nou helemaal is, weet ik niet. Maar je kan niet als team in de laatste 20 minuten 87 punten tegenkrijgen in de laatste 8 wedstrijden en er maar 6 scoren. Zo kan je gewoon op het niveau dat World Rugby tegenwoordig is, kan je niet zo een wedstrijd eindigen. Ja.
En vooral, je kan niet 21-0 voorstaan.
Ja.
En dan nog verliezen. Ja, het kan dus wel. Het kan dus wel.
Ik zei ook, het kan niet meer. Maar het kan wel.
Verliezen, ja. Het kan wel. Maar dan vraag ik me dus af, weet je, hoe zit het met leiderschap in het team, game management, dat soort dingen.
Wie heeft dat nu bij Schotland in het veld?
Nou ja, dat vraag ik mezelf, want dat is als
Finn Russell.
Ja, Finn Russell. Maar dan twijfel ik dus over, weet je, hoe dat wordt opgepakt vanuit het team, ook in de voorwaartsen. Weet je wat de boodschap is, wat ze naar elkaar vertellen? Want als je dan die eerste try tegen, als je dan teruggaat, dan heb je een restart. Dus dan kick je weer, zeg maar, dan kick je de Schotten weer naar Argentinië om te beginnen. En dan kicken ze hem net over de 10 meter. Weet je, de Argentijnen hebben volgens mij
gewoon helemaal naar achter.
Precies, je trapt hem helemaal naar achter. Want die Argentijnen, het enige wat ze hebben gedaan heel de dag, is rugbyen. Ze hebben die bal nul, even hoe vaak gekikt, als je naar de stats kijkt. Ze hebben echt bijna niet gekikt. Ze waren alleen maar aan het rugbyen, alleen maar aan het spelen. En dan kik je dus naar de 40-meterlijn.
Dus
dan geef je ze maar 60 meter om te, zeg maar, dat ze moeten overbruggen. In plaats van dat je naar de try-line kikt en dat ze 80 meter moeten rugbyen. En dat soort besluiten, denk ik van, ja, waar komen die vandaan? Wordt er niet over na, weet je, of het is een stukje laksheid van, oh, we zijn er al. Maar dat denk ik ook niet, want het zijn gewoon professionele spelers. Dat ze denken van, oké, we hebben deze wedstrijd in handen. 21-0, we gaan het niet uit de handen geven. Dan moet je hem niet net over
ik
de 10 meter kicken.
Ik denk dat ze gewoon heel slecht geanticipeerd hebben, want er werd maar van 9 afgekikt en elke keer hoog. Niet ver, maar elke keer hoog. En die aerial battle werd elke keer niet door Schotland gewonnen. En wat gebeurt als Argentinië de bal heeft op de 40-meterlijn? Nou, dan gaan ze hem echt niet terugkikken. Die gaan aanvallen. Dus uiteindelijk sta je als Schotland continu te verdedigen. En dan moet je als leiders dan op een gegeven moment kunnen zeggen van, oké, wacht even. Dit was het plan, maar dit werkt niet. Wat is plan B? En er is gewoon niet geanticipeerd om van plan A naar plan B te gaan. En dan bijvoorbeeld inderdaad lang te gaan kicken. Om te zorgen dat ze vanuit hun eigen 22 weer terug moeten gaan kicken. Ja.
Maar dit is iets wat in de tweede helft vooral gebeurde. Als in de tweede helft, toen ze op een gegeven moment echt lastig gingen krijgen, had er dus iemand op het veld moeten opstaan en dit gameplay moeten wijzen.
Ja, maar toen was het al te laat. In de eerste helft wisten ze al lang wat goed en wat fout ging. Dus dan heb je
op een gegeven moment had moeten ingrijpen.
Nou, bijvoorbeeld. En daarnaast Finn Russell eventueel op het veld zelf. Maar Finn Russell die gaat 40 meter pasen eroverheen gooien op de Argentijnse treilijn. Wat ook helemaal, je staat 21 punten voor. Wat doe je als je richting de treiland van Argentinië komt? Oké, niks raars dat we in ieder geval met punten wegkomen. Hè? Want 5 punten, 7 punten, minimaal 3 punten met een drop goal bijvoorbeeld. Nee, ik ga even 40 meter in NFL pa. Ik ga het bijna van spuugkort boven. Ik ga 40 meter paas eroverheen rammen die gewoon geïntercept, altijd geïntercept wordt. En dan sta je op je eigen treiland weer. En dat is het begin. En dan zie je het weer in elkaar zakken. Net als het einde tegen Nieuw-Zeeland.
Ja, en ik denk dat dit zijn ook dingen waar, zeg maar, over nagedacht moet worden. Hè, er moet een soort van plan zijn van als je hierin terechtkomt. Je kan niet, weet je, rugby is altijd een soort van fasespel. Je hebt van die momenten waarin je lekker bent en je scoort 21 punten. Maar als het even niet lekker loopt, wat doe je dan met z'n allen? En dan moet iedereen op de hoogte zijn. En dat is denk ik wat dan mist. En dat kan niet één iemand dragen. Dat kan niet alleen de nummer 10 hebben. Dat moet je met z'n allen, moet iedereen achterstaan van, oké, wat gaan we nu doen? En wat ze hebben gedaan, eigenlijk wisten ze niet wat ze moesten doen, heb ik het idee. Want ze op een gegeven moment gingen ze kijken naar hoe Argentinië speelde. En ze konden Argentinië niet stoppen. Ze konden geen counter-tackle meer geven. Ze konden geen bal meer rippen. Elke tackle was naar achter. En Argentinië kon gewoon spelen. Ze konden die bal wijd spelen. Ze konden naar voren rugbyen. Ja, en ze wisten niet hoe ze die trein moesten stoppen op een gegeven moment.
Er was boelgeroep in het stadion ook. Maar heel Murrayfield werd
op. Ja, ik was niet in het stadion, maar ik woon 5 kilometer verderop. En ik kon het nog steeds horen. Ik was ook boel aan het roepen. Nee, ik kon het nog steeds horen.
Maar is dat die fans, het is het geloof in hun club?
Maar nee, ook het is teleurstelling. Als je met 21-0 voor staat tegen een team waarvan je normalerwijs bijna altijd wint, dan denk je niet dat je verliezend veld hebt.
Nee, je moet op een gegeven moment die bal kunnen vertragen. Weet je, je moet wat doen. Je moet met z'n allen op een gegeven moment naar een soort van oplossing toe bewegen met z'n allen. En ik denk wel dat natuurlijk die Argentijnen op een gegeven moment ook gewoon bloed roken. En dachten van, holy, we kunnen hier ook wat,
ja, tuurlijk,
wat gaan. Weet je, die gingen spelen. En die hebben volgens mij niks veranderd aan hun gameplan 80 minuten lang. Die, misschien dat zij ook dachten van, waar zijn we nou mee begonnen? Maar op een gegeven moment dachten, ja, die zaten er zo lekker in. En die bleven maar spelen, die bleven maar spelen. Toen kwam de bomsquad in, Le Bomberos.
Ja.
En die, ja, die hadden het fantastisch afgemaakt. Ze waren niet eens begonnen met hun beste team. En Matera, wat ongelooflijk hoe die er kwam. Carreras. Dus dat was natuurlijk ook echt wel ongelooflijk wat zij hebben neergezet.
Ja.
In de laatste 20 minuten met z'n allen.
En Argentinië had al 16 jaar niet gewonnen.
Ja, leuk.
In Edinburgh. Nee. Ze hadden natuurlijk top tegen Wales. Ik kan bijna niet meer praten. Maar zij kloppen echt aan de deur om een
top. Word je ook een beetje
verliezen. Ik word emotioneel. Ja. Maar zij kunnen echt. Zij zijn een topland aan het worden. Kunnen we niet meer omheen, toch?
Dat was al. Maar het is.
Ja, maar echt
met,
nu.
Eenheid met Argentinië is wel zo dat het is ook wel een beetje aan of af, zeg maar.
Ja.
Je hebt ze wel. Ze hebben van Australië gewonnen, van Nieuw-Zeeland gewonnen. Weet je, ze hebben Bridge and Iron Lions hebben ze van gewonnen.
Ja, dus ja,
het is gewoon een heel gevaarlijk team.
Ja.
Maar ze kunnen dus ook 21-0 achterstaan tegen Schotland. En dan nog terugkomen. Dat is fantastisch. Maar ja, het is dus wel. Ze zitten nu echt aan de top. Maar ze zitten nog wel soms dat je ook aan alles of niets.
Jij hebt nog meer bewijs nodig.
Nee, ja, zeker niet hoor. Ik vind het genieten om naar 18 te
gaan. Ja, het is echt leuk om naar.
Jij was vorige week al klaar met de coach.
Ja. Eigenlijk. Oh, nu gaan we het erover hebben.
Ik geef jou nog 1 seconde om hier nog even.
Ja, kijk, als we niet in het midden van een World Cup cyclus zouden zitten, dan zou ik zeggen, jas hem eruit. Want hij heeft een heel goed team geërfd van Vern Cotter. Daar heb ik nog onder gespeeld. En daar kwamen allemaal spelers uit voort. Wereldtoppers. Dan heb je het over Stuart Hogg, Finn Russell, Blair Kinghorn, Van de Meer. Weet je, allemaal, daar zitten echt wereldtoppers tussen. En dus in het begin zag je dat hij een beetje progressie ermee boekte. En dat ze op een gegeven moment ook grote wedstrijden gingen winnen. Hè. Dus dan heb ik het over Engeland bijvoorbeeld. Calcutta Cup, die ze op een gegeven moment 4 keer op rij wonnen. En of gelijk speelden. En je ziet dus allemaal van die glimpsen van, oké, wacht even, er is iets aan het gebeuren. Dus op een gegeven moment ga je er als volk, ga je erachter staan van, nou, nu hebben we een generatie spelers. Maar als je nu terugkijkt naar die groep en wat hij daar uiteindelijk mee bereikt heeft, is het eigenlijk helemaal niks. En het staat nu volgens mij op het punt om achteruit te gaan. Dus dan zou je tegen jezelf zeggen van, nou, jas hem eruit. Stel iemand aan die wel weer een stapje naar voren kan doen met deze groep. Of met in principe een volgende groep. Nou, volgens mij staat die Franco Smit van Glasgow. Die staat op de hoge lijst. Van wat ik weet heeft Townsend 2 jaar extension gehad naar het WK toe. Je wil ook niet je coach 2 jaar voor een WK eruit jassen. Met alles waar ze naartoe aan het bouwen zijn of waren. En Franco Smith heeft 2 jaar bij Glasgow erbij gekregen. En het blijkt of het idee is dat de een eruit gaat en de ander erin. Maar dat weet niemand.
We gaan het zien. Ik ga met mijn zo goed mogelijke stem jullie het uitzendschema nog even vertellen wat er aankomt. In ieder geval komend weekend. Zaterdag om 4 uur op Ziggo Sport 5 hebben we dus de wedstrijd Wales-Nieuw-Zeeland die eraan gaat komen. Om 6:30 vervolgen wij met Ierland tegen Zuid-Afrika. En dan op zondag hebben we natuurlijk Engeland-Argentinië 5 uur op het open kanaal van Ziggo Sport ook nog te bewonderen. En alles is natuurlijk weer te zien op ziggosport.nl. NL is AI25 als je het hele uitzendschema nog een keer goed wil bekijken. Ik ga jullie lekker aan het woord laten. Even heel kort over de laatst genoemde wedstrijd. Zoals ik zei, zondag dus, Engeland tegen Argentinië. Ja, we hebben het natuurlijk al lang over Argentinië gehad. We hebben het lang over Engeland gehad. Dit wordt een goede pot. Zo kunnen we het wel samenvatten.
Ja, wordt zeker een goede pot. Wordt een hele, hele gave pot. Ik denk wel voor Engeland wel een soort van emotionele uitdaging, omdat ze zeg maar zo in zo'n soort van euforische top hebben gezien tegen Nieuw-Zeeland nu. Weet je, dan moet je er ook een beetje nu weer tegen Argentinië op de juiste manier op voorbereiden. Hè? Dus niet te lang op die roze wolk blijven zitten. Ook weer even terug naar aarde komen en kijken, weet je, wat komt eraan? Want er komt een heel gedreven team van Argentinië aan.
Ze hebben allebei, ze zijn tot nu toe allebei nog onverslagen. Argentinië van Wales en Schotland. En Engeland van Australië, Fiji en Nieuw-Zeeland dus nu. Mm. Ja, Tim, ga je hier voor zitten?
Ja, ik ga hier wel voor zitten. Ja, biertje erbij. Ik denk wel dat Engeland dominant gaat zijn dit weekend. Ik denk niet dat Argentinië ook maar bij het niveau van Engeland kan. Als ze spelen zoals ze deze herfst hebben gespeeld. Ik denk wel dat het een hele leuke wedstrijd wordt. Maar ik denk dat het grote probleem, en hier hadden we het voor de uitzending voor met Argentinië, is dat het is een topland, maar ze hebben gewoon niet genoeg tijd met eigen spelers. Nee. Voor een WK zie je altijd dat ze in één keer heel goed worden, want dan hebben ze 5 tot 8 weken voorbereiding. Maar voor dit soort campagnes komen ze allemaal een week van tevoren bij elkaar. En dan moeten ze in één keer worden ze bij elkaar gegooid en dan moeten ze spelen. Dus het is echt wel knap hoe ze dat op het moment doen. Ze zijn natuurlijk dat Jaguares team uit Super Rugby, dat professionele team, zijn ze kwijt. Dat bestaat ook niet meer. Dus ze hebben gewoon meer tijd als groep met elkaar nodig. En kijk, die Engelse spelers, die kennen elkaar, die zien elkaar week in, week uit, spelen tegen elkaar, zijn heel vaak trainingskampen. En dat heeft Argentinië helaas niet.
Tot zover de wedstrijd dus op zondag. Zaterdag hebben we onder andere Ierland tegen Zuid-Afrika. Nou, daar ga ik natuurlijk erg goed op. De nummer 3 van de wereld tegen de nummer 1, Tim. En hier is jouw player pick dus ook een van.
Ja, mijn tweede.
Ja, oké, mijn tweede player pick. Maar, ja. Nou ja, je wisselt hem.
Ja, net even op het laatste moment. Ja, dus, ik vond Mac Hansen heel leuk. Kijk hem staan. Wist je dat hij heeft een tatoeage van Andy Farrell op zijn kont? Op zijn kont, volgens mij, omdat hij zei, als ik voor de Lions word gekozen, dan tatoeëer ik jouw naam op mijn kont. Weet niet zeker of het waar is, maar dat heb ik
ook
gehoord.
Ook hier willen wij graag een afbeelding van, als we
die
vinden.
Ja, die gaan we denken, die zal er misschien wel ergens zijn. Maar nee, geweldig speler tegen Australië. Ik voorspelde natuurlijk al dat het een grote score zou worden. Ik vond het eigenlijk nog meevallen. Mm-hmm. Ik vond dat Australië zat eigenlijk nog heel lang in de wedstrijd. Maar ik vond deze man heel goed. Hij scoorde die treis vanaf de 15, terwijl hij normaal eigenlijk altijd wing speelt. En het leuke is, het is naar Australië, dus het was tegen zijn thuisland.
Ja. Dat is natuurlijk,
dus daarom mijn player pick.
Snap ik. Zuid-Afrika die won natuurlijk van Italië met 32-14. Maar we konden ook niet zeggen dat dat heel makkelijk ging. Ze hadden het wel redelijk zwaar.
Ja, ze hebben wel moeten strijden. Natuurlijk de rode kaart weer gehad. Weet je, sta je weer met 14 man. Dat hebben ze natuurlijk ook tegen Frankrijk gehad. Dus dat gaat op een gegeven moment wel in je benen zitten. En ik denk dat Italië gewoon weer ontzettend veel weerstand en goed heeft gespeeld.
En de gele eroverheen, hè?
Ook nog gele eroverheen.
Op een gegeven moment stond ze met 13 man.
Dat is zwaar.
Dus dat is heel zwaar. Maar ja, Zuid-Afrika is natuurlijk ook wel het team wat daarvan terugkomt. En ik denk, weet je, vooral als je dan weer tegen Ierland, als tegen Ierland gaan spelen in Dublin, ja, die zijn gewoon, die staan volledig klaar. Dus je moet echt oppassen. En ik denk dat het voor Ierland ook weer een wedstrijd. Ze hebben natuurlijk in Chicago tegen Nieuw-Zeeland gespeeld. Ze hebben nu tegen Australië gespeeld, waar ja, Australië eigenlijk een beetje op was. Dit is wel gewoon weer voor Ierland de test. Ja. Hè, dit november, om te laten zien, hè, dat aan de wereld van, wij zijn eigenlijk de nummer 1 in Europa. Weet je, dat ze toch wel die strijd met Engeland aangaan.
Ja.
En dat misschien iemand weer Zuid-Afrika verslaat. En dat ook weer een beetje alles schudt. Dat zou natuurlijk ook heel vet zijn.
Even toch nog even over Zuid-Afrika, want jullie beginnen net over die kaarten. Maar ze hadden ook nog eens een rode kaart tegen Frankrijk gehaald. Ja. Ik vind die kaarten van sowieso, dit hele toernooi al. Ik merk dat ik me er een klein beetje aan begin te storen. Die
maar ik denk elke toeschouwer wel, hoor. Want nou, nu was het toevallig, deze week was het Mostert, tweede rijer. Vorige week was het Lood de Jager, tweede rijer. Allebei voor head contact, dus schouder tegen hoofd, te hoog tackelen. Mm-hmm. Dus ik denk dat ze qua discipline wel even goed naar zichzelf moeten kijken. Want als je dat tegen Ierland doet, dan voor je het weet sta je 3-4 thuis achter.
Ja.
Als je iemand kwijtraakt. Dus dat zeker met op de manier waarop Ierland in de drie kwarten speelt op het moment. Want elk gaatje dat er ook maar op het veld is, weten ze te vinden. Maar met die kaart, ja, ze zijn nu weer van al. We hebben het altijd over, als ik hier bij Ziggo zit. Het is altijd met een WK dat we in één keer weer nieuwe regels zien. Maar in één keer allemaal gele kaarten of rode kaarten. Maar wedstrijden worden er gewoon echt monumentaal door beslist. Dus we zien nu dit weekend ook weer. Dan is er een kaart hier, een kaart daar. En dan zie je dat in één keer de wedstrijd helemaal wegvalt bij een team. Gelukkig kon Zuid-Afrika het absorberen. Maar ja, ze hebben het nog steeds niet helemaal goed, ben ik van mening. Vooral met die gele kaarten. Dus je hebt nu een gele kaart, ga je eraf. Dan, terwijl je eraf bent, kan het een rode kaart worden. Iemand gaat alles helemaal slow-mo analyseren. Van ja, dit ziet er eigenlijk toch niet helemaal goed uit. Laten we er rood van maken. Nou, dat kan met rugby gewoon niet. Alles wat je in slow motion in rugby laat zien, ziet er heel naar uit. Want het is gewoon een hele fysieke sport. Ja, ik denk dat het iets moet veranderen. Misschien dat als je geel krijgt, dat je op het veld mag blijven. Als je nog een keer geel krijgt, dat je rood krijgt. Of dat je als team, als je nog een keer geel krijgt, dat er iemand af moet. Maar het systeem op het moment werkt niet. En ze proberen het spel veiliger te maken. Maar het wordt minder aantrekkelijk voor de toeschouwer, denk ik.
Zeno, heb jij veel rode kaarten gehad?
Ik heb een aantal rode kaarten gehad. Maar volgens mij als je in de Pro D2 van Frankrijk speelt, dan kan niet omheen dat er af en toe...
Die moet je hebben.
Dat je mee moet doen met...
Het meest.
Wat ik het meest bij zat. Nee, ja, dat gaat allemaal zo snel. Nee, ja, dat is dan... tegen Agen was dat. En daar hadden we al een verleden mee. En in de scrum, eigenlijk wat er gebeurt in de scrum... Hè, die props staan tegen elkaar. En dan heb je eigenlijk de flankers... die gaan dan op de prop pushen. Hè. Dus de prop die gaat een beetje naar binnen... en dan duikt de flanker omhoog. Dus dan heb je eigenlijk ineens een 2-1. Mm-hmm. Een prop en een flanker tegen elkaar. Dat mag eigenlijk niet, maar dat doen ze de hele tijd. Dus mijn prop die begon al tegen mij te zeggen van... let op die gozer voor je. Die gaat heet naar boven en die zit in mijn ribben te duwen. Als je het nog één keer doet, ja, dan moet je...
Een poffert geven.
Dus ja.
Dat goed.
Dus ik heb mijn teamgenoten ondersteund. Het moest voor... omdat de scheidsrechter...
Een soort erecode.
Nee, scheidsrechter die nam geen verantwoordelijkheid. Dus wij moesten het als team oplossen.
Maar als je daar rood krijgt bij jouw club, dan moet je hem daarna naaien hem op je jasje. Een soort erecode, toch? Dat is een soort medaille is dan voor jullie.
Nee. Ja, dit was dan niet eens heel erg fel play. Maar ja, dat hoorde er toen een beetje bij. Ik sta er niet helemaal achter, maar ja, dat was toen een beetje een soort van de law of rugby in de tweede divisie van de Franse competitie. Ja. Maar wat ik denk dat die kaarten hebben wel echt een functie, weet je, in het rugbyspel. Maar ik denk dat er soms een beetje duidelijkheid mist van waarvoor is dit nou? Weet je, nu was deze rode kaart was direct rood van Mostert. En misschien en de vorige, zeg maar, diezelfde actie van de groot was een bunker en was 20 minuten. Dus ik... Weet je, dus daarom moeten we even duidelijk hebben van wanneer is het nou die bunker? Want ik vind een echte rode kaart, ja, dat heeft heel veel invloed op het spel. Dus dat moet echt bij, zeg maar, weet je, bewuste agressieve actie op het veld, waarbij er bewust, zeg maar, iets wordt aangedaan.
Dat is bewust.
Ja, weet je, dus je moet een beetje die grenzen gaan trekken van wanneer wordt dit een bunker rood, omdat het voor player protection is. Want er was ook bij... En volgens mij Schotland-Argentinië, dat de 7 van Schotland ook met een schouder de hoofd raakt van een Argentijnse speler. En dat het bij een penalty blijft. Hè, dus daarin wordt altijd een beetje, zeg maar, op het moment zelf geschommeld in wat we nou doen. Ik denk dat je daar een beetje duidelijk in moet hebben van wat we kunnen verwachten als spelers. Als je naar rugby kijkt, en ook als spelers op het veld, van wat er tegenover die actie staat.
Maar toen jij, of nou, niet wij, want ik stond op de wing, maar...
Wij als wingers hadden nooit een kaart, toch, Tim?
Ik was altijd met poederdoos was ik bezig. Nee, ja. Maar goed, als jij vroeger rood wilde krijgen, moest je echt wel iets buitenmaats doen. Echt iets niet in het spel, weet je. Iemand schoppen of slaan of stampen of... Tegenwoordig krijg je een rode kaart. Als je iets uitschiet, iemand probeert te tackelen en je schiet omhoog en je raakt zijn hoofd, daar krijg je tegenwoordig rood voor. Ja, dat vind ik gewoon niet kunnen. Zeker niet als wedstrijden daarvoor.
Maar daar denk ik eerder aan die rood bunker, zeg maar, als je dat wil doen. Weet je, dan krijg je bijvoorbeeld geel en een rood bunker, krijg je 20
of gewoon
20 minuten
of een
geel
of zo gaan, weet je, met de wedstrijd. Als het niet
maar dit is precies, maar dit is niet expres, is dan een directe rode kaart is denk ik was niet het juiste besluit van de referee. En bijvoorbeeld Cody Taylor die bal tikt.
Ja, dat
die
is gewoon
krijgt
naar.
Geel.
Ja, dat is naar.
Ik dacht ook misschien penalty gewoon. Want het is wel naar. Maar het was niet soort van op de trailijn.
Ja, jij bent derde rij, dus jij vindt zulke dingen leuk. Als wij op de wing stonden en we zagen dat gebeuren, dan dachten we... Oh,
wat weet je, dus daar zit allemaal soort van speculatieve... soort van wat is dat? Wat is nou het juiste? Maar ja.
Nog heel even een klein beetje nog meer inzoomen. Heel kort nog over Ierland, Zuid-Afrika. Mm-hmm. Ik zoek toch nog steeds naar wat gaat Ierland doen tegen het sterke Zuid-Afrika nu? Ik bedoel, die zijn on fire. Wat moeten zij doen?
Nou ja, kijk, eigenlijk zijn die teams heel erg aan elkaar gewaagd. De twee dingen die ze allebei heel goed doen, is dat de voorwaarts houden de bal. Dus als je de bal naar ze toe trapt, ben je hem zo 20 fases kwijt. Want ze doen fase na fase, de voorwaarts, ze kunnen keihard recht toe recht aanlopen en veld veroveren. En ze hebben allebei een hele sterke driekwartlijn die heel makkelijk gaatjes kan vinden en dat kan exploiteren. Dus ik denk dat discipline een heel groot verschil gaat maken. Allebei een hele goede kikker. Dus als je een penaltytje weggeeft, heb je bijna altijd 3 punten om je oren. Maar ik denk dus het team dat het beste kan doen waar ze allebei goed in zijn. Hè. Dus de bal goed vasthouden, door de fases heen gaan. En als er ruimte is, die weten te benutten en scoren. Dat die gaat winnen. Maar ja, ik ga het zo meteen voorspellen. Maar het wordt een hele lastige.
Het wordt een heerlijke pot. Nou. Aanstaande zaterdag dus om 6:30. op Ziggo Sport 5, Ierland tegen Zuid-Afrika. Nog eentje dan. Ook die is, ja, die doen we toch ietsjes korter. Wales tegen Nieuw-Zeeland nog.
100-0.
Ja, precies. Het wordt geen 100-0, maar heel eerlijk. Ja. Dat is natuurlijk, het is heerlijk. We gaan gewoon heel veel tries zien.
Ja, toch? Dat succes Wales.
En niet veel Wales.
Ja, succes. Ja, het is, ik denk ook sowieso Nieuw-Zeeland, die natuurlijk best wel geraakt is door wat tegen Engeland is gebeurd.
Ja, is boos.
Is altijd, dat zijn, als er wat gebeurt tegen Nieuw-Zeeland, dan komen ze met een reactie. Dus wat dat betreft is de timing voor Wales helemaal niet goed. Ze hebben net volgens mij van Japan gewonnen met 1 puntje. En
in de laatste kick.
In de laatste kick van de wedstrijd.
Nou,
en
dan,
maar ja, dus dit is wel, dit wordt heel zwaar voor Wales. En ik denk dat Nieuw-Zeeland gewoon als een trein eroverheen tendert. Ja.
Hopelijk weer met Fabian dus erbij.
Ja, dat zou leuk zijn.
Dat zou leuk zijn.
We gaan JJ niet nog een keer sturen, toch?
Nee, volgende keer gaan wij goed. Gewoon met z'n drieën gaan we Fabian opzoeken bij deze. Zaterdag dus om 4:00 die wedstrijd op Ziggo Sport 5 weer. Nu mag je gaan voorspellen, Tim. Jij had de vorige keer trouwens 2 van de 3 goed. Evenals jij, Zeno, ook 2 van de 3 goed. Jullie hadden wel andere wedstrijden goed.
Ja, maar ik moest natuurlijk wel Schotland backen.
Ga jij
kan
nou
niet,
een
niet Schotland
laten?
Ondersteunen. Anders had ik waarschijnlijk 3 van 3 gehad.
Wanneer ga je een keertje loskoppelen van Schotland? Je bent ook gewoon een Nederlander, Tim.
Ja, Nederland, Nederland komt hier niet in vorm.
Gaan we het zo over hebben. Laat ik je die ook voorspellen. Ja. Jij had Engeland en Ierland dus goed. En Schotland niet. Jij, Zeno, had Nieuw-Zeeland niet goed. Je had gezegd dat Ierland en Argentinië. Dus jij had er ook 2 van de 3 goed. Klopt dat wat ik zeg?
Ja, de Engeland en All Blacks en Argentinië.
Klopt het niks? Want
2 van de 3. We hadden allebei 2 van de 3.
Ja. Dat zeg ik het helemaal niet goed?
Nee, oh ja, Ierland en Argentinië.
Ierland en Argentinië. Ja. De voorspellingen voor nu. Voorspellingen voor nu. Wales tegen Nieuw-Zeeland. Komende zaterdag spelen zij. Wat gaat het worden, Zeno?
Nieuw-Zeeland 60-12.
Oh,
die is goed.
Okay.
Ik had Nieuw-Zeeland met 30, maar deze vind ik nog leuker. ik blijf wel hierbij en hebben een beetje 30 punten verschil. Ik denk dat Nieuw-Zeeland met 30 punten gaat winnen.
En Wales niks?
Ja, nee, dat zou kunnen. Dat is een paar punten scoren, maar ik denk niet dat het te veel gaan worden.
Oké, het verschil. Oké. Ierland, Zuid-Afrika, Zeno?
Ja, ik zou het wel heel leuk vinden als Ierland wint. En dat wordt wel heel moeilijk, maar ik ga daar wel gewoon voor. Lijkt me echt tof als Ierland gewoon in Dublin, Zuid-Afrika.
100%.
Ja, oké. En hoe is even een score dan?
Ja, dat wordt wel een close game. 23-18, zoiets.
Je schrijft er alles netjes op.
Ik heb Ierland met 4, inderdaad. Ierland met 4 punten.
Oké.
Verschil.
Jij zegt net Nederland, bedoel, zij gaan ook spelen onder 18, om het brons. Voorspel maar even dan.
Tegen?
Dat weten we nog niet nu, op dit moment. Ja, maar dat
ja. Anders zou ik het waarschijnlijk wel goed gaan.
Het wordt volgens mij Georgië, of wat was het nou?
Georgië of Tsjechië? Of
Tsjechië of Georgië wordt het.
Oké. Ja, die ga ik me eerst even goed inlezen. Hey, Engeland-Argentinië, gaan we die ook nog voorspellen?
Ja, jij hebt het net over. Oké. Engeland-Argentinië, zeg maar dan.
Engeland met 12.
Oké.
Ja, we zitten nu echt op één lijn, hè? Dus je moet het een beetje. Dus dan,
soms mag je.
Ik sta voor, hè? Ik sta voor, dus je mag gewoon meegaan als je wil.
Oké, maar dan moeten we echt op de punten gaan letten. Want ik ga ook voor Engeland.
Oké.
Ik denk dat 18 gaat het niet redden tegen Engeland. Engeland met 10 punten.
Okay. Goed.
Oké. Ik ben heel blij dat ik dit elke keer niet hoef te doen, al deze voorspellingen, dat vind ik fijn. Zaterdag dus nogmaals die 2 klappers van de wedstrijd en de mannen onder 18 om het brons. En Engeland tegen Argentinië op zondag en dan de onder 20 mannen die wellicht weer kunnen winnen als Europees kampioen. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het meekletsen Tim, bedankt voor het meekletsen Zeno, dank jullie wel. Luisteraars thuis natuurlijk bedankt. Wil je nog een vraag stellen aan een van de mannen of aan mij of aan wie dan ook iets met rugby te maken heeft, stel het dan vooral aan ons en like het, deel het, whatever. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer, dan met weer een goede stem.